Dank u wel. Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, de Heere dacht aan zijn genade en schonk ons zijn Zoon. Laten we daarvan zingen uit Psalm 98, daarvan vers 2 en vers 4. gemeente, met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen wereldwijd willen we vanmorgen op deze bijzondere dag, deze kerstdag, ons geloof belijden. En we doen dat vanmorgen met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea. En we zingen daarna op Psalm 31, het 17e vers: Gelooft zij God die zijn genade aan mij heeft groot gemaakt. En ieder van u, van jullie, belijden met mij in zijn of haar hart: Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en van aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En in één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren naar de Vader voor alle eeuwen. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn, die om ons, mensen, en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel en vlees is geworden van de Heilige Geest uit de Maagd Maria en een mens geworden is. Ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften en opgevaren is naar de hemel, zit aan de rechterhand van de Vader en zal wederkomen in heerlijkheid. Om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En ik geloof in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, en die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, en die gesproken heeft door de profeten. Ik geloof één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden. Verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. Gemeente, laten we bidden. Getrouwe God en barmhartige Vader, heb hartelijk dank dat we voor uw aangezicht mogen naderen. Met onze lof, met onze aanbidding, met onze verwondering. Heere, hoe bijzonder. Kerst. Christusfeest. En dat te midden van onze verlorenheid. Heere, u die kwam meteen na die diepe val, met die machtige belofte over dat nageslacht, dat zaad van de vrouw. En u bent eruit geboren. Hoe bijzonder. En de belofte van u, Hemelse Vader, u hebt het waar gemaakt. U hebt het niet alleen beloofd, maar ook geschonken in uw Zoon. Het liefste wat u had. En u had er maar één. Maar u had hem voor ons over. Om onze zaligheid te schenken, hoe bijzonder. Dat zijn naam Jezus, Redder, Zaligmaker werd en was. en is. U, die kwam om uw volk zalig te maken van hun zonden. Heere, wat een evangelie, ruimte aanbrenger, waar geen ruimte meer was. Hoe bijzonder dat uw Heer Jezus Christus naar deze aarde wilde komen, terwijl u wist wat u te wachten stond. Hoe bijzonder dat u ons het aangezicht van de Vader liet zien, dat u hem aan ons openbaarde, opdat we hem meer en meer zouden kennen. U, met uw vriendelijk aangezicht vol vrolijkheid en licht, zo verborgen voor ons in het oude verbond, alleen die enkele keer dat het achterste van u gezien mocht worden, zo even. Maar Heere, u, de onzienlijke, die zo zichtbaar werd in uw kind. Hoe bijzonder dat u in hem ons uw aangezicht liet zien, vol van de genade en vol van waarheid. En dat u zo bent gekomen om genade uit te delen en zo ook getuigenis te geven van de waarheid. Want dat was toch ook uw getuigenis toen u terecht moest staan. Heer, we danken u dat u zo kwam met die bijzondere naam ook, Immanuel, God met ons, hemel en aarde verbonden. Heere, heb dank voor zoveel liefde. Heere, heb dank voor zoveel genade dat u maar doorgaat om uit te delen van die genade, opdat we leven vanuit u. We hebben het gezongen, geloofd zij God die zijn genade aan mij heeft groot gemaakt. En dat wilde u doen, door middel van uw Zoon. En Heere, geef dat dat ook de taal van ons hart mag zijn. En dat van daaruit ook de lof ten opzichte van u er mag zijn, ook vooral ook deze dagen. Heere, dat we ons erover verwonderen dat u, te midden van onze verlorenheid, kwam met uw heil, met uw zaligheid en dat het alles nieuw is geworden en dat wij leven vanuit uw leven, u die het leven hebt aangebracht te midden van de dood. Uw naam zij gedankt. Heren, wij danken u heel hartelijk dat we vanmorgen weer uw woord mogen openen. Het evangelie van zaligheid voor verloren zondaren. Heren, en geef daarin alles wat nodig is. Wij bidden u, schenk uw geest in rijke mate, in de verkondiging daarvan, opdat het zaad in ruime mate gestrooid mag worden. En Heere, geef dat er geraapt mag worden, geef dat er gegeten mag worden. Heere, en geef dat we eruit leven, dat het ons verzadigen mag. En Heere, dat ook dat herkauwen er mag zijn en dat we zo mogen toenemen in de genade. En Heere, waar we u nog niet kennen, breng ruimte aan voor dat heil, die zaligheid van u, opdat ons leven werkelijk nieuw wordt en we leven vanuit dat nieuwe leven uit u. Heere, wij bidden, gedenk en ieder die een taak in deze dienst heeft, vanuit het bestuur. Heere, we bidden ook voor de organist. Geef ook hem alles wat nodig is, om zo ook door de liederen heen iets te laten horen van uw grootheid, uw majesteit, uw genade. Heere, dat bidden we ook voor de koster, voor degene die de techniek bedienen. We bidden voor uw gemeente thuis. Heere, geef dat het daar ook werkelijk kerstfeest mag zijn. En werk door, met uw woord en met uw geest, wereldwijd, overal waar uw woord verkondigd en bezongen mag worden. Wij bidden u, vergeef genadig al onze zonden. Zie ons aan in uw lieve Zoon. Om Christus Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, ik open de Bijbel met u uit Lucas 2, uiteraard. Vers 1 tot en met 7. En wij lezen dan ook Filippenzen 2, vers 1 tot en met 11. Allereerst Lucas 2, het kerstevangelie, de eerste 7 versen. En het geschiedde in diezelfde dagen, dat er een gebod uitging van de keizer Augustus dat de gehele wereld beschreven zou worden. Deze eerste beschrijving geschiedde als Cyrenius over Syrië stadhouder was. En ze gingen allen om beschreven te worden en Iglik naar zijn eigen stad. En Jozef ging ook op van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea tot de stad Davids, die Bethlehem genaamd wordt, omdat hij uit het huis en geslacht van David was. Om beschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was. En het geschiedde, als ze daar waren, dat de dagen vervuld werden dat ze baren zou. En ze baar daar eerstgeboren zoon, en wond hem in doeken, en legde hem neder in de kribbe, omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg. Tot zover de evangelielezing, dan uit de brieven, Filippenzen 2, vers 1 tot en met 11. Indien er dan enige vertroosting is in Christus, indien er enige troost is der liefde, indien er enige gemeenschap is des geestes, indien er enige innerlijke bewegingen en ontfermingen zijn. Zo vervult mijn blijdschap dat gij moogt eensgezind zijn, dezelfde liefde hebbende, van één gemoed en van één gevoelen zijnde. Doet geen ding door twisting of ijdele eer, maar door ootmoedigheid achter de een de ander uitnemender dan zichzelf. In ieder zie niet op het zijne, maar in ieder zie ook op hetgeen van de ander is. Want dat gevoelen zij in u, hetwelk ook in Christus Jezus was, die in de gestaltenis van God zijnde hetgeen roof geacht heeft aan God even gelijk te zijn, maar heeft zichzelf vernietigd, de gestaltenis van een dienstknecht aangenomen hebbende, en is de mensen gelijk geworden, en in gedaante gevonden als een mens, heeft hij zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot de dood, ja de dood aan het kruis. En daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd en heeft hem een naam gegeven welke boven alle naam is, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen alle knie van degene die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En alle tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere zij, tot heerlijkheid van God de Vader. Gemeente, tot zover de lezing uit de Bijbel. We willen vanmorgen in de preek stilstaan bij de laatste verse die we lazen uit Lucas 2, dat eerste gedeelte, vers 7 c. Omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg. En het thema voor de dienst, want ik wil vooral stilstaan bij dat er voor Jezus geen plaats was. Het thema is geen plaats voor Jezus. Maar we gaan eerst ook nog zingen die lofzang van Maria en daarvan het derde vers. En ik heb ook nog namens uw bestuur de volgende afkondigingen. Wat de diensten voor morgen, tweede kerstdag, 26 december, de Evolente betreft, om 10:00 dominee D.J.W. Kok uit Stolwijk en om 18:30 dominee J.C. de Groot uit Dordrecht. Wat de collecte betreft, de eerste is voor Stichting Ontmoeting en de tweede voor de evangelisatie. U kunt deze in de bestemde zakjes doen bij de uitgang. Tot zover deze afkondiging. Psalm. Of de lofzang van Maria, derde vers. gemeente, geen plaats. Ruim 2000 jaar geleden was er voor Jezus geen plaats. Niet in de herberg, maar een tijdje later ook niet in de stad van David vanwege de maatregelen van koning Herodes. En ja, als we daaraan terugdenken, dan moeten we toch wel eerlijk zeggen, wat is er dan veel ten goede veranderd in die 2000 jaar? Want wees eens eerlijk, als je zo rondom je kijkt en zo ook de weken die achter ons liggen, alles is keurig versierd en de lampjes branden en het is gezellig overal en in de winkels, daar kon je het horen, nu zij het willen komen, Jezus lieve Heer, en hoe zal ik u ontvangen, hoe wilt gij zijn ontmoet, o werelds hoogst verlangen. En op allerlei manieren werden er voorbereidingen getroffen voor het kerstfeest. Ik denk nog even aan die dag voordat de lockdown begon. De winkelstraten bijvoorbeeld in Rotterdam, ze waren overvol. Of is het toch anders? Want kerstfeest, Christusfeest, dat betekent het. Het woord kerst verwijst naar Christus. Maar al diegenen die deze dagen kerstfeest vieren, is het ook echt een Christusfeest? Is het ook een feest waar de echte Bijbelse Christus zich zou thuis voelen? Zich in zou herkennen, überhaupt uitgenodigd zou worden. Er wordt heel veel kerstfeest gevierd, de verjaardag van Jezus, zonder dat Jezus zelf daarbij wordt uitgenodigd. En zonder dat het enige relatie met hem heeft. Dus dat er zoveel ten goede veranderd is, nee, dat kunnen we echt niet zeggen. Nog steeds, en dat geldt voor ons allen van nature, is er in ons leven voor hem geen plaats. En dat is wat, terwijl het de redder van de wereld betreft. Het betreft de zaligmaker, het licht der wereld. En dan is het toch onvoorstelbaar dat er voor hem juist geen plaats was. Want een plaats, wees dus eerlijk, een plaats is heel erg belangrijk. Vooral als je jong bent. Hoe belangrijk is het voor jongeren in je jeugd, al in je jonge jaren, vanaf je geboorte eigenlijk, hoe belangrijk is het om geaccepteerd te zijn, een plaats te hebben, gezien te worden, erbij te horen, dat er aandacht voor je is, dat je geaccepteerd bent. Hoe moeilijk kan dat zijn? Over jongeren, als ze op de een of andere manier misschien anders zijn, niet geaccepteerd te worden, of dat je er op een gegeven moment achterkomt dat je ouders eigenlijk helemaal niet jou hadden gewenst, maar dat je toch geboren werd. Gemeente, je kunt je leven lang er last van hebben als er in je jonge jaren geen plaats voor je is geweest. En wat wordt er maatschappelijk gevochten om een plaats? Een plaats om in te nemen. Mensen willen die plaats bereiken en die plaats. En wij willen ook graag dat onze kinderen bepaalde plaatsen in de samenleving bereiken. En wat kan er gezwoegd worden om een plaatsje hogerop. En daar kunnen we zelfs onze ellebogen voor gebruiken. En als we een plaats veroverd hebben, dan kunnen we die ook angstvallig bewaken. Dat er maar geen ander op die plaats komt. Want onze plaats kan heel erg te maken hebben met ons zelfgevoel, met ons eergevoel en met de waardering die anderen voor ons hebben vanwege onze positie en zo. En ook voor vrouwen zie je wereldwijd dat het steeds belangrijker wordt om een plaats in te nemen. En je ziet het momenteel ook heel sterk bij de zwarte bevolking, sinds de dood van George Floyd, een eigen plaats. Wereldwijd is er nog steeds voor heel veel mensen geen plaats. Dus ik denk aan alle vluchtelingen die in bittere armoede vanwege dreiging op de vlucht zijn geslagen. Dus ik denk aan die kinderen daar in de oerbossen van Polen, daar bij de grens met Wit-Rusland, als ik denk aan zwervers, dak- en thuislozen. Heel mooi dat er vandaag collecte voor Stichting Ontmoeting is, die zich juist inzet voor mensen om ze een plaats te geven. Daklozen, thuislozen. Ik denk ook even aan de Tweede Wereldoorlog. Geen plaats voor Joden. Voor Joden verboden. Geen plaats voor hen. Entleuzung. Uitgeroeid worden. Is over minderheden in bepaalde landen, vooral christelijke minderheden. Weg ermee. Gemeente, er is de eeuwen door eigenlijk in dat opzicht niks veranderd. Als de Heer Jezus echt welkom is, dan heeft dat te maken met plaats voor onze medemens. En dan komt er plaats. Gemeente, het mag duidelijk zijn hoe belangrijk het is om een plaats te hebben. En waar we een plaats hebben en mogen met elkaar niet, ja, toch zeggen dat we een plaats van hem ook ontvangen hebben. Tenminste, dat hoop ik heel erg, dat u het ook zo mag zien en beleven. Maar voor de Heer Jezus was er geen plaats. Alleen, dat zeg ik even iets te snel vanuit de tekst, want de tekst zegt niet alleen dat er voor hem geen plaats was. Nee, het staat heel duidelijk in het meervoud. Voor hen lieden. Dus ook niet voor Jozef en voor Maria. Dat betekent dat er niet alleen voor Jezus geen plaats is op aarde, maar ten diepste ook niet voor allen die bij hem horen. En daarin is in zeker opzicht het zo dat we toch ook weer één plant met hem worden vanuit Romeinen 6. Voor hem geen plaats, maar voor zijn volgelingen ten diepste ook niet. En wij merken er in ons eigen land nog niet zo heel veel van. Maar wat we wel merken is dat er steeds meer weerstand tegen christenen komt en tegen christelijke instellingen, christelijke regels, en die weerstand zal eerder meer worden dan minder. En wat worden er wereldwijd plaatsen ontzegd aan degene die bij Jezus horen? Ze hebben mij gehaat en ze zullen ook u haten. Het hoort erbij. En hoor maar naar mensen op dagen als van Open Doors en zo. Als je hun getuigenissen hoort, hoe moeilijk kan het zijn om volgeling van Jezus te zijn. Het heeft consequenties voor je plaats in de samenleving. Gemeente, ook dat is een element van kerst. Geen plaats voor Jezus en de zijnen. Maar vanmorgen wil ik speciaal stilstaan met u bij dat er voor Jezus geen plaats is. Dat er voor zijn volgelingen geen plaats is, laat dat helder zijn. Maar daar ga ik vanmorgen niet speciaal op in, maar vooral dat er voor Jezus geen plaats was. En dan te bedenken, Jezus had de allerbeste plaats die we ons kunnen voorstellen. In het huis van zijn vader. In de heerlijkheid van zijn vader. De zaligheid bij zijn vader. Waar alles volmaakt was. Waar hij de vreugde van de vader was. En ja, hoe bijzonder moet dat geweest zijn? Wat hebben ze genoten van elkaar? Vader en zoon. En die plaats daar bij de vader en de zoon, dan zou je denken, ja, dat is de beste plaats die je kunt voorstellen. Een betere plaats is er niet. En als je dan één keer die plaats hebt, dan wil je die plaats zo heel graag ook behouden. En heeft de Heer Jezus die plaats bewaakt voor zichzelf? Misschien met zijn ellebogen of zo? Wel, nee. De beste plaats had hij ervoor over. Om naar onze verloren plaatsen te gaan. En ik denk nog even aan die uitspraak van Noordmans die ik enkele weken geleden noemde. Toen de zonde kwam, Genesis 3, toen was het voor de zoon duidelijk, dan kom ik ook. En eeuwenlang wist hij het al, ik moet daar zijn, want daar is de mens gevallen. Daar is de verlorenheid en daar moet ik naartoe. En hij is gekomen. Hij heeft zijn belofte waargemaakt. En hij koos er zelf voor om zijn heerlijkheid, zijn doxa, zijn glorie, die hij bij de Vader had, achter te laten in de hemel. En als het ware in zijn werkpak naar deze aarde te komen. Velen zeggen dat hij ook zijn godheid heeft achtergelaten in de hemel. Dat is niet zo. Dat is niet zo. Hij heeft zijn godheid verborgen op aarde achter zijn mensheid. Wat voor ogen was, voor mensen die niet dieper keken, dat was zijn mensheid. Maar hij had zijn godheid wel bij zich alleen, dat was verhuld achter zijn mensheid. En zo is hij gegaan naar een vijandige aarde waar geen plaats voor hem was. Om daar te betalen voor onze schuld. Om daar de straf te dragen die wij hadden verdiend. En daar verzoening teweeg te brengen. En dan denk je, ja, was naar uitgezien al die eeuwen. Aartsvaders die de belofte ook ontvangen hadden, nou ja, gehoord hadden, die wisten van de belofte. En die hadden die belofte geloofd, van verre gezien, die hadden die belofte omhelst, meegedragen. En die hadden daaruit geleefd, op uw zaligheid, wacht ik, o Heere, verlangend. En al die eeuwen door de offers die gebracht werden en steeds weer werd gezegd als er zo'n lam geslacht werd. Ja, maar dat lam dat wijst heen op een ander lam dat komen gaat, het lam Gods. En als in de volheid van de tijd dat lam dan verschijnt, dan blijkt al heel gauw dat de wereld er niet op zit te wachten. En dat de wereld zelfs vijandig is. En dan in Bethlehem, broodhuis. Stad van koning David. We zingen daarvan. Maar stonden de Bethlehemieten op de uitkijk? Waren er saluutschoten? Was er een ontvangstcomité? Wel nee. De heiland kwam binnengereden, zei het nog in de moederschoot. Niemand die het door had. En iedereen was druk met zijn eigen bezonjes. En dan moet hij geboren worden. Gelukkig, er is daar in Bethlehem, want Jozef en Maria zijn op weg, onderweg, maar daar is een herberg, waar het warm is. Maar, geen plaats voor hen, lieden. We weten niet of er plaats was in de herberg, dat weten we niet. In ieder geval voor hen niet. Misschien wel voor anderen, dat weten we niet, misschien ook niet. Maar in ieder geval niet voor hen. Niet voor Jozef, niet voor Maria, niet voor Jezus. En dan komt er eindelijk wel iets. Maar dan komt er iets wat eigenlijk geen plaats is. Het is een plaats voor de beesten. Geen mensenplaats. Een stal met een voerbak, een trog voor de dieren. Geen wiegje waar onze baby's in liggen. Bijvoorbeeld met dat witte kant en zo, zo prachtig. En dan zie je zo'n kindje daar liggen. En dan een beestenstal. Gemeente, de koning der koningen moest het doen met een plaats ergens aan de zijkant, aan de onderkant. Waar we geen last van hem hebben. En die plaats was eigenlijk helemaal niet een plaats. Niet in Jeruzalem, de stad van de Vader. Niet in het heilige der heiligen, het huis van de Vader. Niet in het koninklijke paleis. Zelfs niet bij de altaren in het huis van de Vader waar de mus en de zwaluw nog een nest kon maken. Ook daar zelfs niet. In een stal. Dieper kon het niet. Ik weet eigenlijk is het niet te snappen. Want stel nou dat de Heer Jezus gekomen was als een vuurkolom. Voor je angstig van worden. Of stel dat hij gekomen was als een wervelwind, een orkaan. Nou, daar zou ik angstig van kunnen worden. Of met donderslagen en bliksemen. Daar zou je angstig van worden. Maar hij kwam als kind. Als baby. En jongens en meisjes, wees eens eerlijk. Een baby is mooi, hè? Een baby is toch vertederend. Een baby is toch schattig, toch lief. Een baby is toch iets waar je mee bewogen bent. Ik herinner me nog zo goed, enkele jaren geleden, die foto. Eén foto. Van dat jochie. Daar aan het strand van die Turkse badplaats, dat Syrische jochie. Dat verdronken was, dat vluchtelingenjongetje. Dat rode t-shirt, dat blauwe korte broekje en die schoentjes. Iedereen was ermee bewogen. Een kind. En hier, de heer Jezus, een jochie. Met een hoofdletter. Dat geboren moet worden. Daar is toch plaats voor. En dan, wie is het? Immanuel, God met ons, die de hemel en de aarde wil komt verbinden. Daar is toch plaats voor. Ons ten goede. Om ons te redden, ons zalig te maken. Gemeente, een grotere vernedering voor de Heer Jezus kunnen we ons eigenlijk niet voorstellen. En het was ook niet het enige. Hij was in de hemel vol heerlijkheid. En hoe komt hij hier op aarde als smartenkind? Man van smarten. De onwaardigste onder de mensen, zonder gedaante of heerlijkheid. En waarom kwam die zo? Paulus schrijft het aan de Korintiërs. Dat het zijn genade is dat hij omwille van ons arm is geworden terwijl hij rijk was. Opdat wij, u, jij, ik, door zijn armoede rijk zouden worden. En wat is het rijk als onze geest, als de geest, getuigt met onze geest van ja, dat heeft hij nou ook voor mij gedaan. Hij is arm geworden om mij eeuwig rijk te maken. Gemeente, ons heil ligt in hem. In hem hebben we alles. En zonder hem hebben we ten diepste, misschien met al ons glitter, helemaal niets. Gemeente, er is vaak opgemerkt dat de schaduw van het kruis al over de kribbe lag. Er loopt inderdaad een rechtstreekse lijn van kribbe naar kruis. En het is ook niet voor niets dat Bach in zijn Weihnachtsoratorium het lied Hoe zal ik u ontvangen, de melodie al meegaf van o hoofd bedekt met wonden. Dat is bijzonder. In het Hoe zal ik u ontvangen laat hij al de tonen doorklinken van het lijden en het sterven van Jezus. Hij verbindt het al. Advent, verlangen naar de komst, verbindt hij al zomaar met zijn lijden en met zijn sterven. Daar zit al iets in van zijn slavengestalte, zijn dienstknechtgestalte. En daarom hebben we ook Filippenzen 2 gelezen. Daar gaat het over de ontlediging, de vernietiging van de Heer Jezus. En dat hij de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen. En eigenlijk staat er in het Grieks de gestalte van een slaaf. En daarom klopt het ook wel. Dat er voor hem geen plaats was, behalve in de stal. Want slaven, in de tijd van de Heer Jezus, waar sliepen die? Gewoon bij de dieren. Niet in het huis van de eigenaar. Nee, die sliepen gewoon bij de dieren. En waar loopt het op uit voor Jezus? Op het kruis. En dat was de straf voor slaven. Die gevlucht waren bij hun meester vandaan. Die kreeg de kruisdood. Buiten de legerplaats. Dat was zijn plaats. Gemeente, de wereld van toen had geen plaats voor Jezus. Maar hoe staat het nu? Anno 2021. U, jij, ik. Wat staat er bij ons deze dagen centraal? Het kerstkind? Of misschien de hele kerstsantenkraam, en dan weet u wel wat ik bedoel. En daarbij kunnen we ook nog rustig naar de kerk gaan. Maar weet u wat Johannes schrijft? De zijnen hebben hem niet aangenomen. Het is wel heel radicaal. Dat kan dus. Dat kan. Kerkmensen die hem niet aannemen. die geen plaats voor hem hebben. Ook in de kerk kan het ons om van alles te doen zijn, zonder de echte Jezus. Ik moest denken, en mogelijk kent u dat bekende verhaal wel uit die dikke roman van de Russische schrijver Dostojevski, de gebroeders Karamazov. En een van die hoofdstukken heet De Groot Inquisiteur. En dat speelt zich af in de Spaanse stad Sevilla, rond 1500. En dat was juist de tijd dat er allerlei mensen in Spanje overgingen naar de reformatie. Maar de Rooms-Katholieke Kerk dulde dat niet en kwam met straffen, de inquisitie, de brandstapels. En de brandstapels rookten in Sevilla dag in dag uit. En dan is daar in die grote kerk van Sevilla, mogelijk kent u hem wel, dan is daar de grote baas en hij heet in dat boek van Dostojevski de groot inquisiteur. Dat is zijn ambt, de groot inquisiteur. De grote baas die alles regelt met zijn prachtige kerkelijke gewaden en hij doet heel duur en hij is al 90 jaar oud, maar hij is heel eerbiedwaardig. En op zekere dag besluit hij dat er op één dag bijna 100 ketters verbrand moeten worden, want, zegt hij, dat is tot eer van God. En dan schrijft Dostojevski verder, dan laat God eventjes, het is een verhaal, maar wel met een hele diepe inhoud, dan laat God eventjes zijn zoon terugkomen naar de aarde in Sevilla. En de zijnen, die zo angstig zijn dat ze ook op de brandstapel terechtkomen, ze herkennen hem. En ze zullen naar hem toe en hij omhelst hen en hij is er voor hen, net als hij toen was in Israël. Hij komt om zijn hart onder de riem te steken. En wat doet hij dan? Hij geneest zieken, hij zegent hen, hij haalt de kinderen naar zich toe, precies zoals het eenmaal was. En dan wordt er een meisje bij hem gebracht, 7 jaar oud, ze is gestorven. En hij wekt het op, net als vroeger. En die grote inquisiteur die ziet dat en hij is woest. Dit mag niet, dit kan niet. En dan laat hij Jezus opsluiten in de onderaardse gevangenis. En weet u wat de Jezus dan toesist? Waarom bent u ons komen hinderen? De grote man van de kerk, hè? Waarom bent u ons komen hinderen? Want u brengt alles in de war. En dat mag niet. Hier moet rust zijn. En nogmaals roept hij hem toe. Waarom bent u ons komen storen? Wij hebben uw boodschap verbeterd. En wat doet Jezus dan? Dan kijkt hij een hele tijd die grote inquisiteur aan. En dan loopt hij op hem af. En dan kust hij hem op zijn bloedeloze mond. En de kerkvorst huivert. En zegt, roept uit, ga weg. En kom niet meer terug. Kom nooit, nooit, nooit meer terug. Geen plaats voor Jezus in de kerk. Moet denken aan de fariseeën, de schriftgeleerden, de kerkleiders uit de tijd van Jezus op aarde. Ook zij konden hem niet gebruiken. Ze hadden hun eigen regels, hun eigen wetten die ze er allemaal bij gemaakt hadden. Gemeente, hoe is dat bij ons? Is er in ons leven echt plaats voor het echte Christuskind? De Christus der schriften. De herbergier stuurde hem naar de zijlijn, de scheur, voor mij part de garage of zo. De rand van zijn bestaan, daar kon hij geen kwaad. Maar daar neemt hij geen genoegen mee. Hij wil in de voorkamer zijn, in het centrum van ons bestaan, in ons hart, om van daaruit ons leven te besturen, te regelen. Gemeente, jongelui, is bij u, bij jou. Plaats voor hem, niet aan de zijlijn, Dat wil hij niet. De centrale plaats. Misschien moet er heel wat veranderen dan. Want hij wil juist die kernplaats. Om van daaruit de touwtjes in handen te hebben. Ouders in onze gezinnen. Ik besef best wel dat het heel hectisch kan zijn. Oh ja, agendas kunnen zo overvol zijn. Maar laat steeds weer het kind van Bethlehem de toon aangeven. Eerst de plaats innemen. En gemeente, dan nog iets. We kunnen het kind van Bethlehem op een hele wereldse manier buitensluiten. Maar we kunnen hem ook op een vrome manier buiten ons leven laten. Hoe dan? Door altijd maar weer te zeggen, ja, maar ik ben veel te onwaardig, ik ben veel te zondig en voor mij kan het niet. En zo houden we hem steeds maar op afstand. Ik ben zo slecht en ik ben te zondig, te vuil en te onrein. Maar waar wilde die komen? Waar kwam die? In een stal. Is het daar dan niet onrein? Ja, toch? Ja, maar in mijn hart is het zo'n beestenboel. Maar daar kwam die juist. In die stal, te midden van die beestenboel, daar daalde de zaligmaker neer. En gemeente, ook later heeft de Heer Jezus niet voor zichzelf een plaats veroverd, bijvoorbeeld met zijn ellebogen op aarde of zo. Wel, nee. Hij zegt, de vossen hebben holen. De vogels, die hebben een nest. Maar de Zoon des Mensen, helemaal niks. Om zijn hoofd neer te leggen. En zo stuurde alles heen naar zijn uitgang in Jeruzalem. En gemeente, weet u wat dan zo ontroerend is? Dat ten diepste in het huis van zijn vader niet eens plaats voor hem is. En dan zit hij daar zo enthousiast. Jongens en meisjes, is hij 12 jaar, hè? Misschien wel ongeveer jullie leeftijd. En dan zit hij daar in de kerk, in de tempel. Het huis van zijn vader. En te midden van de mensen die veel van de schriften weten. En dan vertelt hij ze eruit. En het is zijn lust en zijn leven om over zijn vader te vertellen. En dan komen, ja goed bedoeld hoor. Dan komen zijn vader en zijn moeder. Zijn vermeende vader. En zijn moeder. Die komen hem halen. Weg. Uit het huis van zijn vader. En dan... In de synagoge van zijn eigen plaats, Nazareth, waar hij opgroeide. Daar preekt hij. En wat een preek. En wat gebeurt er? Hij wordt eruit gegooid. Geen plaats voor hem. Bovendien is er niet alleen geen plaats voor hem in het huis van zijn vader, ook niet in de stad van zijn vader, Jeruzalem, de stad van God. Uiteindelijk wordt hij buiten de poort gesleept. Zoals we lezen in de Hebreeënbrief. Om buiten de stad van zijn vader te leiden. En gemeente, uiteindelijk is er helemaal geen plaats meer voor hem. En dan wordt hij opgetild van de aarde. Om ergens aan een hout te hangen. U moet zich voorstellen. De aarde wil hem niet meer. Die spuwt hem als het ware uit. En dan komt hij daar te hangen tussen hemel en aarde. En dan denk je, hij komt vanuit de hemel. En dan is de vader daar die zich over hem gaat ontfermen. En dan is de vader er niet. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En dan breekt de hel los. En de duisternis van de vorst van de duisternis. En heel dat demonenrijk begint de aanval. Geen plaats op aarde. Geen plaats in de hemel. En de hel die hem aangrijnst. En dan te hangen aan een vloekhout. En gemeente, waarom? Waarom? Wel, voor hem geen plaats om in onze plaats te gaan staan. Waar de toren van de vader moest neerdalen vanwege onze zonde. En dan zegt hij, ga jij maar een stukje aan de kant. Daar ga ik staan. En ik vang het op. Ik voor u. Daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Hoe bijzonder. En gemeente, er is nog een tweede reden. waarom de Heer Jezus geen plaats hoefde en ook niet wilde. Hij wilde zonder plaats zijn. Om voor ons een plaats te bereiden. Eeuwige plaats. In het Vaderhuis met de vele woningen. Opdat we daar voor eeuwig bij hem mogen zijn. En is hij daar karig met plaatsen? Wel nee. Wel nee, zijn huis moet vol worden. Met aanzittende gasten. En hij nodigt mensen van de rand uit. Kom maar. Mensen uit de goot. Zijn huis moet vol worden. Hij dwingt ze zelfs in te komen. Misschien denkt u, ja, toch nog niet. Vanmorgen staat hij aan de deur van uw hart. Van jouw hart. Dan klopt hij. En eigenlijk is iedere hartslag ten diepste ook een klop van Jezus. Doe open. Mijn zoon, mijn dochter, geef me je hart. Gemeente, een kind, kerstkind, dat aanklopt. Laten we toch niet buiten staan. Als er een kind aanklopt aan onze deur, laten we hem toch binnen. Gemeente, het kan zomaar zijn. Dat om hem binnen te laten er eerst een heleboel moet worden opgeruimd. Durf dan ook radicaal te zijn. Om hem echt de beste plaats te gunnen, te geven. Gemeente, deze Jezus is het waard. De plaats in ons leven te krijgen, de eerste plaats. In het Duitse pietisme, dat was een geestelijke stroming, een stroming ja, vol bevindelijkheid ook, zei men dat ons hart een kribje moest worden waar de Heer Jezus in kan wonen. Theologisch is daar misschien wel wat op aan te merken, maar toch vind ik het wel een hele mooie gedachte. Dat kind van Bethlehem, dat zo in ons moet komen wonen, tot leven komen en zo van binnenuit ons leven vorm geeft, leidt, stuurt, regeert. Gemeente, dan is het leven ons Christus en dan is het sterven eenmaal gewin, eeuwige winst. Amen. Gemeente, we zingen de Psalm 84, vers 2 en 5 over een huis, een plaats voor de mus, de zwaluw. Voor hen was er wel plaats in het huis van de Vader. 84, 2 en 5. gemeente, we gaan danken en voorbeden doen. We willen in deze dienst vooral bidden voor de familie CD van Haarlem-Likkerkerke, van wie vorige week zondag een zwager en broer plotseling is overleden en die maandag begraven zal worden. En we willen ook bidden voor mevrouw A.H. de Vries. Zij mag vandaag gedenken 79 jaar te zijn geworden. Laat ons bidden en danken. Heren, wij komen met onze verwondering, met onze dank. U, die genoegen nam met geen plaats, terwijl u de allerbeste plaats had. En u had hem zomaar kunnen bewaken. En Heer, u had er nog recht op ook. Maar u had hem voor ons over. Om ons met hem ook die plaats te kunnen bereiden. Heb dank voor zoveel genade. Heer, wij bidden, mag ons hart maar een kribje zijn in dat opzicht, waar u woont, waar u leeft, waar u koning bent, waar u werkt, waar u stuurt, bestuurt. En geef dan maar dat we ons leven ook laten leiden door u. Neem mijn leven en laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer. Heer, dat is toch de bedoeling, dat we leven voor de eer van u. Heer, wij bidden voor een wereld waarin het lijkt alsof er heel veel plaats is voor het kerstkind. Alles zo versierd. Maar Heer, er is ook heel veel pseudo-Christusfeest. Ach Heer, ontdek daaraan. En geef dat het kerstevangelie, zoals dat vanuit uw woord naar ons toekomt, dat toch dat wereldwijd mag doorklinken. En dat mensen doorkrijgen hoe leeg het bestaan is zonder u. Heren, dat mensen naar u leren vragen. En u kent ons door en door. En Heer, het kan ook zomaar zijn binnen de kerk. Het kan ook zomaar zijn dat we vanmorgen hier zitten en ten diepste geen plaats voor u hebben. En alles laten voorgaan. Heren, u klopt aan de deur van het hart. En u roept het ons toe. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij die plaats. Heren, mag er dan de overgave komen voor u, Koning Jezus. Heren, geef ook dat in kerken het waarlijk kerstfeest mag zijn. Het kan zo makkelijk, zoals in Sevilla, toen ter tijd, dat we het evangelie veranderen en dat we denken dat we het verbeteren, maar dat het ten diepste voor u, een rijke Christus voor een arme zondaar, geen plaats is. Heren, bewaar ons ervoor. Bewaar ons er ook voor dat we u op een vrome manier buiten ons leven laten. En steeds weer u op afstand houden. Heer, we bidden voor al die mensen wereldwijd voor wie geen plaats is. Als we denken aan vluchtelingen, asielzoekers, zwervers, dak- en thuislozen. Heer, zegen daartoe ook de collecte die deze dag gehouden zal worden voor Stichting Ontmoeting. Zegen ook al dat werk, degenen die daarbij betrokken zijn. Heer, we denken aan, ook aan allerlei andere stichtingen en instellingen die zich daarvoor inzetten. Heer, we bidden voor al diegenen die geen plaats hebben. En dat kan al zo heel jong beginnen. Kan al in de kindertijd. Niet geaccepteerd, omdat we misschien anders zijn. Nooit echt gezien. Nooit interesse voor ons gehad. Heer, hoe moeilijk kan het zijn te voelen er niet bij te horen. buitengesloten te worden. Mensen die op dagen als deze ook niemand hebben. Heer, wij danken u dat u zonder plaats wilde zijn om ons voor eeuwig een plaats te bereiden in het vaderhuis met de vele woningen. Geef dat dat de troost van ons leven mag zijn, de zekerheid die we mogen meedragen. Heer, wij danken u dat u arm wilde worden om ons eeuwig rijk te maken. Dat u in die plaats wilde staan, waar de toren van de Vader neerdaalde. Heer, waar wij hadden moeten staan, maar dat u juist daar ging staan. O God, wilt u ervoor zorgen dat het evangelie van u, het kind van Bethlehem, brood der wereld, het woord dat vlees werd, u de weg, de waarheid en het leven, dat u door velen nog mag worden ontdekt. En Heere, dat het tot geloof en overgave aan u mag komen wereldwijd. Heere, zo bidden we ook voor deze gemeente. We bidden voor bestuur, voor allen die ook hier werkzaam mogen zijn. Op welk terrein dan ook, zegen ons met elkaar. En Heere, geef ook de hartelijke liefde steeds voor elkaar in alle opzichten. Heere, we bidden voor degene die het moeilijk hebben, voor de zieken, voor degene die wereldwijd weten dat er voor hen geen plaats in het ziekenhuis is, terwijl ze geholpen moeten worden voor allerlei kwalen. Heer, we bidden voor de zorg die waar zoveel van gevraagd wordt. We bidden voor gehandicapte psychiatrische patiënten. Heer, ook voor ouderen die misschien zo tobben met lichamelijke kwalen of met eenzaamheid. U weet ervan, doe het licht van kerst over hun leven stralen. Heer, zo bidden we vanmorgen in het bijzonder voor de familie van Haarlem Lekkerkerker. Een broer, een zwager, op het alleronverwachts zomaar overleden. Ach Heere, geef kracht om alles ook te regelen, als zoveel ook op hen neerkomt. Maar bovenal uw troost, uw kracht om ook dit verlies te dragen. Heere, geef alles wat nodig is, ook de dag van de begrafenis. Wilt u rondom hen staan met uw liefde en met uw genade. Heere, zo bidden we ook voor anderen die zo kort geleden nog aan het graf stonden van hun geliefde. Ook als we denken aan de familie van dominee Menzing, die zo lang voorzitter van de Gereformeerde Bond was en afgelopen week de dochter van 23 moest begraven. Heere, gedenk, ondersteun, wees nabij. Ook haar man, die op zo'n jonge leeftijd alleen overblijft. Heer, we danken voor de 79ste verjaardag van mevrouw de Vries. Gedenk haar in haar ouderdom. En geef haar alles wat nodig is om door te geven dat u goed bent. En dat u haar rotsteen bent. En geef dat dat ook zo centraal mag staan in haar leven. Heer, we bidden voor uw kerk in de verdrukking. U kent ze, al die broeders en zusters, waar zulke slagen neerdalen, waar geen plaats voor is. Mensen die in werkkampen terechtkomen, opgesloten worden of naar een eenzaam eiland worden gebracht. Ach, Heer, in ons land, er komt steeds meer weerstand, maar het kan ook zomaar zijn dat die weerstand overgaat in een stuk vijandschap en vervolging. En geef dan dat we toegerust zijn om het te kunnen, maar ook te willen dragen omwille van u. Heer, we bidden voor onze regering, ons koningshuis. Voor onze koning als hij vandaag zijn kersttoespraak hoopt te houden. En Heer, wij bidden u, geef dat het ook een inhoudsvolle toespraak mag zijn tot opbouw van ons volk. En Heer, zo bidden we ook om onderlinge verdraagzaamheid in de samenleving en vrede, liefde voor elkaar, om ook de anderen plaats te gunnen, Heere, niet zo individualistisch te denken steeds weer. En zo bidden we ook voor een wereld in nood en dreiging. Hier als we denken aan de dreigingen, er aan de grens tussen Rusland en Oekraïne. O God, bewaar voor oorlog. Heer, we bidden voor de nabestaanden van degenen die omkwamen met die veerboot in Bangladesh. Dat vreselijke ongeval. Ach, Heere, ontfermt u zich. Heer, we hebben veel om voor te bidden, maar we hebben bovenal ook heel veel om voor te danken. Al was het alleen maar de gave van uw kind in onze armoede, de zaligmaker. Hem zij de lof, de eer, de aanbidding, de dankzegging, tot in alle eeuwigheid. Vergeef wat niet goed was. Heer, geef ook aan, geef gezegende dagen, gezegende diensten op deze dagen. Dat uw koninkrijk maar mag worden uitgebreid, ook hier in deze gemeente. Ga met ons allen en stel ons ook tot rijke zegen om Christus Jezus wil uit genade. Amen. Gemeente, onze slotzang is Psalm 150, vers 1 en vers 3, waar de lof aan God wordt bezongen. En na de zegen straks zingen we ook nog staande het Ere zij God. gemeente, de zegen van de Heere, die hebben we zo nodig. Gemeente thuis, maar ook hier, ontvang hem, draag hem met u en leef eruit. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u, met jullie, allen. Amen. Gezegende kerstdagen toegewenst. Dank u.